Het is al meer dan 50 jaar geleden dat The Autobiography van Malcolm X werd gepubliceerd. Maar drie hoofdstukken die het boek niet haalden waren mysterieus verdwenen, totdat dit jaar één hoofdstuk opeens bij een veiling naar boven kwam. Het Schomburg Center in New York wist het hoofdstuk te bemachtigen en heeft het nu beschikbaar gesteld voor het grote publiek. En het hoofdstuk is getiteld The Negro en laat een andere kant zien van de activist en daagt ons uit met een andere blik naar het leven van Malcolm X te kijken. Marca Valenta, Amerikaniste, is aangeschoven. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dat hoofdstuk is op een veiling verschenen, maar waar kwam het vandaan? Waar heeft het al die tijd gelegen, weet je dat?
Ja, nou, in eerste instantie, dus dat boek, The Autobiography of Malcolm X, ja, dat heeft Malcolm X samengeschreven met Alex Haley. En Alex Haley is iemand die Nederlanders misschien kennen, want hij heeft later, dit was hun eerste boek, later heeft hij een ander boek geschreven, dat heet Roots. Dat werd een televisieserie. En die televisieserie die is, dacht ik, ook hier in Nederland
uitgezonden. Ja, Roots is ook was een hitserie. Ja.
Die Alex Haley, die heeft zijn eerste boek, dat heeft hij samengeschreven met Malcolm X. Oké, dus nadat het boek werd gepubliceerd, waren er nog delen daarvan die niet gepubliceerd zijn. Want oorspronkelijk zou het een andere vorm hebben. Het zou drie inleidende hoofdstukken hebben die over het leven van Malcolm X zouden gaan. Dan zou er een tussenstuk zijn. En dan zouden er een aantal essays zijn eigenlijk van Malcolm X over verschillende onderwerpen. Uiteindelijk is het eigenlijk een autobiografie geworden. En die andere essays en zo, die zijn niet tot stand gekomen. Of er waren altijd geruchten, er zijn wel drie, maar die zijn niet gepubliceerd. Toen Alex Haley overleed, 1992, was er een veiling van zijn nalatenschap. En toen heb je dat Gregory Reed, hij was advocaat van Rosa Parks en van Aretha Franklin. Die heeft voor $100,000 heeft een gedeelte daarvan opgekocht. Waaronder het manuscript voor de autobiography en ook die hoofdstukken. Die heeft hij vervolgens allemaal in een kluis gedaan. Dus mensen werden er helemaal gek van, want ze wilden absoluut weten wat daarin stond en zo. 2010 heeft hij een publieke lezing gegeven. Daar heeft hij stukjes uitgelezen. En hij zei ook dat hij snel met iets zou komen. Dat is niet gebeurd. Je hebt in al die jaren tijd dat één wetenschapper voor 15 minuten naar een aantal bladzijden mocht kijken, maar dat was het. En nu is hij failliet gegaan. En omdat hij failliet ging, kwam het weer op de markt. En nu is het opgekocht door de New York Public Library. En daar hebben ze een centrum gewijd aan zwarte cultuur. De Schomburg Center, heel beroemd.
Ja.
En die hebben dus dat hoofdstuk en het manuscript in handen gekregen. Dus één van de drie hoofdstukken.
Ja, en dat hoofdstuk heet The Negro. En waar gaat het precies over? Vertel.
Het gaat over verschillende aspecten. Dus over de beeldvorming, over de Negro. En ja, ik weet het, ik kan niet in detail vertellen waar het over gaat. Want ik heb het nog niet gezien. Dus je mag wel, in de Schomburg moet je, een afspraak maken. Dan krijg je het te zien. Dat is net gebeurd. Dus ik heb het nog niet kunnen lezen.
Maar je hebt alleen gelezen waarover het gaat.
Ja, nou, je krijgt stukjes daarover te horen.
Nou,
dus
vertel.
Dus in het begin is het zo dat hij heeft heel veel kritiek. Dus zeg maar, het algemene argument van Malcolm X is, hij heeft heel veel kritiek op zowel witte mensen als op zwarte mensen die de integratie nastreven. Dus voor 12 jaar, van 1952 tot 1964, was hij onderdeel van de Nation of Islam. Nation of Islam is een Amerikaanse variant van de islam, en heel specifiek een zwart nationalistische variant. Tenminste, dat was het in die jaren. Achteraf is het veranderd. En toen hij lid was van die organisatie, was hij ook spreekpersoon daarvoor.
Woordvoerder.
Zeg je dat? Woordvoerder. Ja. En de standpunt van die organisatie was dat het geweld van witte tegen zwarte niet zou ophouden. En de onderdrukking van zwarte door witte niet zou ophouden. Dus dat er alles aan gelegen was dat zwarte zich moesten afscheiden, dat ze onafhankelijk moesten worden, dat ze economisch zelfstandig moesten worden en dat ze zelfbewust moesten worden.
Hij stond bekend als een enorme radicaal.
Ja.
En dat vat je nu samen.
Ja.
In hoeverre werkt dit hoofdstuk dan, geeft dat dan een ander beeld?
Oké, en dat doet het, ja, op aan de ene kant versterkt het dat. Dus je krijgt zijn visie op de Negro. En je zou in eerste instantie denken dat dat misschien een beetje ouderwets was. Maar wat het mooie is in dit hoofdstuk, is dat hij laat zien dat hij dat begrip eigenlijk, dat analyseert hij van een afstand. En dan gaat hij zeggen, nou, dat hele idee van een Negro, dat is iets eigenlijk wat verzonnen is door de blanken. Aan de hand van de rollen die zwarten naar hun toespelen. Dus zwarten zeggen de dingen die witte willen horen. Aan de hand daarvan denken witte mensen zwarte te kennen. En die denken, ha, zo zit een zwarte, zo zitten zwarte Amerikanen elkaar. Dat is dus een Negro. Hij zegt, nou, dat is allemaal spel. Dat is een make-believe. Wij zeggen wat mensen willen horen. Maar dat klopt helemaal niet. Dus dat is één aspect. En dan een ander belangrijk aspect, wat hiervoor niet bekend was, is dat in de laatste drie bladzijden van dit hoofdstuk, dat hij veel meer aandacht geeft aan het belang van stemmen. En van de georganiseerde stem van zwarten.
Ja, dus dat, van meedoen in
nou,
plaats van
nee,
je afzonderen.
Nee, nee, niet zozeer van meedoen, maar dat er veel meer belangrijk was zijn dat hem altijd werd verweten van je kan heel mooi de ziekte benoemen, daar was hij ontzettend krachtig in, maar wat is dus de oplossing? En hij werd heel vaak neergezet als, oh, dat is een boze man, misschien wel de meest boze man van Amerika, maar hij mist een politieke visie. Nou, als je hier naar dit hoofdstuk kijkt, dan zie je dat die politieke visie er al was. En dat die politieke visie, die was, wat heel belangrijk is, dat begon te ontwikkelen voor zijn breuk met de Nation of Islam. Die politieke visie was juist gericht op het organiseren van de zwarte stem. En het organiseren van de zwarte stem zag hij als onderdeel van een internationaal fenomeen. Zwarte in Amerika zou verbinden met anticoloniale groeperingen in Azië en in het Midden-Oosten. Dus hij is aan de ene kant aan het deelnemen aan het democratisch proces. En aan de andere kant de situatie van zwarte Amerikanen neerzetten als onderdeel van een veel breder internationaal probleem. En hij was op dat moment eigenlijk bezig om dat probleem bij de Verenigde Naties ter sprake te brengen. Met internationale steun.
Maar brengt hem dit nou iets dichter bij de weg van Martin Luther King of niet?
Voor lichtelijk. Dus in de zin, kijk, wat hem dichterbij heeft gebracht is zijn waarschijnlijk twee dingen. Eén is, begin van 1964 is hij gebroken,
weggegaan
bij de Nation of Islam. Ja. En tegelijk, kort daarna, is hij op Hajj gegaan, naar Mekka. Toen hij op Hajj was en in Mekka, heeft hij allerlei soorten moslims ontmoet. Dus niet alleen maar zwarte moslims, maar ook witte, ook bruine, ook blonde met blauwe ogen. En dat was voor hem heel confronterend. Want hij ontdekte dat ook witte mensen moslim konden zijn. Vanaf het moment dat hij dat ontdekt heeft, is hij zijn hele visie aan het herdenken. En dan stapt hij af eigenlijk van de hele leer die hij de afgelopen 12 jaar aan het verkondigen was. Namelijk dat de witte man de duivel is. Want hij zal altijd gewelddadig blijven. En nu zegt hij van nee, dat is niet zo. Witte kunnen ook moslim worden. Witte kunnen ook je gelijke zijn. En daar kan je ook misschien mee samenwerken. En vanaf dat moment gaat hij zich inzetten niet zozeer voor het zwarte nationalisme als voor mensenrechten in het algemeen. En dat is ook het moment na zijn terugkeer dat hij voor het eerst een korte ontmoeting heeft met Malcolm X, met Martin Luther King.
Ja. Ja. Maar dat betekent dus, want dit boek van hem, die autobiografie, er zijn miljoenen exemplaren van verkocht. Ja. Activisten verwijzen er nog steeds naar. Hoe belangrijk is het nou dat dit hoofdstuk in nieuwe uitgaven er wordt bijgevoegd? Want dat betekent dat je anders naar je eigen activisme moet gaan kijken, wellicht.
Ja, ik denk dat we hebben weinig echt separatistische beweging op het moment, denk ik, vanuit die hoek. Zeker niet met de invloed van Malcolm X. Dus Malcolm X werd gezien, hij was van invloed wereldwijd. Hij werd door Nasser en Nkrumah en Mbembele werd hij gevraagd om zitting te nemen in hun regeringen. Hij was wereldwijd gesteund. Toen hij in Engeland was, had hij een debat dat werd door de BBC nationaal uitgezonden. Dus hij zij had een soort aanzien en invloed die heel groot waren. En dat soort figuren hebben we op dit moment denk ik niet. Die tegelijk bijvoorbeeld een argument voorstaan van radicale scheiding van rassen. Ja.
De andere hoofdstukken, gaan we die nog vinden?
Oh, dat is lastig, zeg. Want, ja, want er zijn een paar bladzijden gevonden. Mm-hmm. Niemand weet wat er daarmee gebeurd is. Dus het is enorm frustrerend. Want die drie hoofdstukken, we denken dat zij er waren. Maar het kan zijn dat ze elkaar gehaald zijn of dat er iets anders gebeurd is. En ja, dat zou heel jammer zijn.
Ja, maar die waren dus niet in handen van diezelfde advocaat?
Jawel, dat is het gekke.
Nou goed, dus ze zijn er wel.
Ze liggen nog ergens anders.
Nou, maar want er zijn een paar bladzijden die ook door de Schomburg Center binnengehaald zijn. En misschien zijn ze onderdeel van die hoofdstukken, maar we weten dat niet.
Goed. Marca Valente, hartelijk dank voor deze toelichting. En als er weer een hoofdstuk naar boven komt, dan vragen we.